Hoofdstuk 3, pagina 20. De zevenvoudige werking van de goddelijke zon. Zoals wij hebben uiteengezet, treft een volledig zonnespectrum, een totale stralenbundel van de goddelijke zon, deze duistere wereld en haar sterfelijke mensheid. Het prachtigste symbool van deze goddelijke glorie bezit de mensheid inderdaad in het beeld der stoffelijke zon. En door de gehele wereldgeschiedenis heen hebben dichters, denkers en ingewijden dat begrepen. Denk slechts aan de majesteitelijke figuur van Hiawatha, de held uit Longfellow's epos, die wij kunnen zien als een mythische figuur die het hogere, betere, edele leven der volkeren verbeeldt. Longfellow beschrijft hoe Hiawatha zich bij de dageraad, bij het opgaan der zon, in gebedshouding zet, om zich in bewuste binding te stellen met dien eeuwige, die achter alle dialectische verschijning is en drijft. Zo dienen wij ook het eeuwige zonnelicht Christi te schouwen, opdat we niet slechts onszelf, toch ook anderen die daarvoor vatbaar zijn, mogen leren opheffen in deze gouden glorie, ten einde hen als een nieuw volk te voeren door de poorten van het bevrijdende leven. De tijden die Longfellow nog als ver verwijderd schouwde, die tijden der profetie zijn gekomen. Nu is de tijd aangebroken. De tijd is daar. Het volk des Heren wordt nu geroepen van alle einden der aarde. En het gaat er nu maar om wie op die roep niet slechts kan reageren, doch hem ook zal vervullen. En wij zullen verstaan alles wat tot onze eeuwige vrede dient. Wij hebben u twee aanzichten van het goddelijke zonnespectrum aangeduid. Het infrarode of roepende aspect en het ultraviolette of verbrekende aspect. En bij het toepassen van de mystieke sleutel ontdekten wij dat we het verbrekende aanzicht in geheel andere zin hebben te beschouwen dan de dialectische mens dit doet. De beginnende leerling die zich geroepen weet, ziet het aspect der verbreking als een strijd, als een intense worsteling tegen heel een lagere, ongoddelijke natuur. Doch de leerling heeft niets te verbreken. De gnosis is het die verbreekt. De ultraviolette lichtgolf is het die alle barrières opruimt, soms als met de kracht van een orkaanstoot. Wat de leerling slechts heeft te doen, is tot negatie over te gaan. Tot negatie van het dwangbuis, waarin hij vastgeregen ligt. Kent ge dat verhaal van Jack London, het dwangbuis? Een mens ligt neergesmeten in zijn cel, in wreedheid geregen in het dwangbuis. Het ongedierte bedekt hem en zijn ellende is nagenoeg volkomen. Wie op zulk een ellende lijfelijk ondervonden ingaat, sterft in helse verschrikking. Doch de held van dit verhaal negeert dit alles en zwijgt. Hij klaagt zijn cipiers niet aan, hij lacht hen uit. En hij denkt aan de zomertover van de bossen, aan het zingen der vogels. En hij wil zintuiglijk ondergaan de geur der bloemen en het klateren van het water in het beekje. En ziet, nu wordt zijn zwakte naar het lichaam hem tot een zegen. Er ontwikkelt zich een persoonlijkheidssplitsing. Hij verlaat zijn lichaam, dat gebonden ligt in het spanlaken, glijdt tussen de muren door en loopt zingend in het wijde veld waar de zon het al koestert. Terwijl de cipiers door het kijkgat gluren en de gevangene doodsbleek, bewusteloos, als verloren ter neer ligt, is daar een vrijheid en, gezien de omstandigheden, een onmetelijk geluk. En in die blijdschap keert hij terug in het lichaam, en de figuur daar in de stof door het ongedierte aangevreten, neemt het jodelende lied der vrijheid over en zingt zijn vreugde uit. Hij weet het, hij is een gevangene, doch tegelijk een vrije. En zo vinden hem zijn cipiers, verbaasd en verslagen. Wellicht dat ge nu enigszins begrijpen kunt wat de school bedoelt met negatie. Negatie is geen exaltatie, geen wegliegen van de dialectische werkelijkheid, doch een zich innerlijk daarvan distantiëren, losmaken. En dat zich distantiëren is de wondere vrijheid tegemoet ijlen. Is zulk een negatie een wilsdaad, zoals velen denken? Is het een verandering in de voeding of zoiets? Negatie, zo opgevat, zou persoonlijkheidscultuur zijn. Niemand kan tot de negatie, als bedoeld door de geestenschool, overgaan, die zich niet positief geroepen weet door de infrarode lichtstoot van de goddelijke zon. Niemand kan tot deze negatie komen die niet het geestvonkatoom in het hart meedraagt. Wie deze signatuur van het oorspronkelijke leven bezit, wordt geroepen, getrokken en, zo hij wil, eruit getild. De leerling heeft dan slechts te gaan. Zijn negatie is wel consequent en positief, doch zij is het gevolg van de roep. De zuigkracht van die roep ondergaan en er in negatie van alles van deze wereld positief op reageren, is wat Paulus het geloof noemde. Het toeijlen op een ongekend groots doel dat lichtend aan de kimmen van het leven verschenen is. Op een lichtkracht die ons reeds van verre tegemoet treedt om ons in liefde te omvatten. Het is een proces dat de kandidaat met de kracht en de onweerstaanbare blijdschap van de hoop vervult en hem doet zingen in het dwangbuis der vertering. Als ge deze taal nu verstaat, dan kunt ge u met ons gereed maken in de rijen van de komende nieuwe mensheid voor de dageraad die aangebroken is. En dan heeft het ook voldoende zin om het proces dat met al deze dingen verbonden is nader te bestuderen en alle aanzichten daarvan nader te onderzoeken. Tot nu toe hebben wij vrijwel uitsluitend de mystieke sleutel gehanteerd. Gaan wij daarom nu over tot het overzien van de details. De goddelijke zon waarover wij spraken zendt 7 soorten stralen uit in deze verloren en gevallen wereld. Deze stralen vormen een volledig spectrum van rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Het zijn deze 7 soorten stralen van de goddelijke zon die wij nu en dan in een mantrische zang met de leerlingen van de school verbinden. Zo gaan wij voort in het rood van bloedsverbondenheid en leven uit de oranje pracht van het prana gods. Ons is het gouden hart van Christus zonneglorie. Wij staan tezamen in het groenend land der hopen. Wijds opent zich voor ons de blauwe einder in het verschiet. De wolk des Heren gaat ons voor, in indigo gehouden. En straks vaagt iedere sluier van het gelaat en wacht ons violette koning-priestermantel. Deze zon nu straalt in de wereld en wekt in het mensenhart het geestvonkatoom. Wat gebeurt er nu? Op die vraag hebben wij vroeger geantwoord dat de mens die aldus gewekt wordt aan het zoeken gaat. Zulk een antwoord zegt echter feitelijk nog weinig. Wij dienen te begrijpen wat er psychologisch en fysiologisch in een mens geschiet wanneer hij door deze bijzondere stralingskracht getroffen wordt. En omdat hij een geestvonkatoom bezit, blijken van reactie gaat vertonen. Het begint met een werkzaamheid in het hartheiligdom. Meestal is het zo dat door de een of andere felle schok in het gewone leven het geestvonkatoom in het hart krachtig begint te vibreren. Tot op dat moment was het, ten gevolge van de levensgang en de bloedskwaliteit van de gewone mens, dermate latent en ingekapseld gehouden, dat het door het licht van de goddelijke zon niet gewekt kon worden. Wanneer dan evenwel door bittere ervaring een tijdelijke ontreddering in het leven ontstaat en ook het bloed daarin geheel deelt, wordt een der zeven hartkamers ontsloten, het daarin besloten vuur ontstoken en richt zich een fel lichten naar de dusgenaamde thymus, een orgaantje gelegen onder het borstbeen. Wanneer de thymus ontvankelijk blijkt, in zeer vele gevallen is één lichtstoot niet voldoende, doch nemen wij hier aan dat de lichtimpuls uitwerking heeft, dan zal het hormoon van de thymus deze lichtkracht overbrengen in de kleine bloedsomloop. Wanneer dat werk is tot stand gekomen, is het zeker dat na verloop van enige tijd de lichtkracht alle hersencentra zal aanraken, waarheen zij wordt voortgedragen door het bloed. Is ze eenmaal in het hoofdheiligdom aangekomen, dan wordt onherroepelijk de betrokken mens in eerste instantie tot zoeker geboren. Door de invloed van de lichtkracht in de hersencentra worden namelijk gedachten gewekt. Gedachten die alle tot één en dezelfde soort behoren. Deze mens is door het roepende licht getroffen en via het geestvonkatoom, de thymus, het bloed en de hersencentra wordt het dialectische ik zich daarvan bewust. Onweerstaanbaar ontwikkelt zich nu een gehele reeks van gedachten. Naarmate de hersencentra aldus tot een nieuwe werkzaamheid worden aangezet, werkt het geestvonkatoom door. Aangezien nu en in het bloed en in het bewustzijn, als het ware een bres geslagen is. Ge zult wel eens hebben gehoord van kristalstaren. Dat is een negatief occulte methode om tot enig verruimd etherisch gezicht te komen. Het is een hoogst gevaarlijk werk, want de bedrijvers ervan roepen met hun visioenen ook tal van aardgebonden krachten op die wachten op een fataal einde. Dat fatale einde komt doordat als gevolg van het kristalstaren het beschermende licht van de kundalini rond de pinealis doorbrandt. U kunt dat vergelijken met het doorslaan van een zekering van het elektrische net. Wanneer deze zekering der kundalini doorslaat, hebben voor een wijl de aan de aarde gebonden krachten met zo iemand vrij spel. Nu moet u erop letten dat iedere positieve of negatieve occulte methode niet anders is dan een karikaturale naaperij van de transfiguristische magie. Zo ook het kristalstaren. Want het kristal, het fijn geslepen kristal, het flonkerende juweel waardoor de waarheid zich kan openbaren, is het geestvonkatoom in het hart. Als nu bij een mens door de universele lichtwerking waarvan wij gewaagden, de gedachten worden bepaald op een leven dat niet is en toch ergens moet zijn, op de ongeweten dingen die noodzakelijk omvat moeten worden, dan staat deze mens als het ware in het ineigen kristal in het hart, van waaruit in de aanvang slechts vage visioenen opdoemen. Doch de veruiterlijkte mens, die hoort spreken van het flonkerend juweel, plaatst zich voor een stuk glas of werpt kruiden in een vuur om zich door de dampen daarvan in een toestand van exaltatie te brengen. Het geestvonkatoom wordt ook wel het altaar genoemd, vanwaar een gode welbehagelijke geur dient op te stijgen om het gehele hoofdheiligdom te vervullen, opdat de priesterlijke mens aldus het woord van den Heiligen Geest zou kunnen verstaan. Welnu, daar rijen zich dan de gedachten van de zoeker aan een. En ge weet het, gedachten zijn scheppingen. Gedachtenbeelden bevolken ons openbaringsveld. En gedachten van dezelfde soort hebben de eigenschap zich aaneen te voegen. Deze gedachtenbeelden brengen harmonie of disharmonie, kracht of zwakheid in ons leven, al naar hun aard. En wanneer een mens aldus aan het zoeken slaat, kunnen we geheel volgen wat er nu geschieden gaat. Wanneer het hormoon van de thymus in het bloed van de kleine bloedsomloop wordt overgebracht, wordt de lichtkracht natuurlijk min of meer verduisterd door de geaardheid van het bloed. Krachtens onze geboorte immers dragen wij het bloedsbeeld van de natuurreligie of van het natuuroccultisme, van het natuurhumanisme of van het materialisme met ons mede. En daarom zijn de eerste gedachtenbeelden die door de lichtkracht worden gewekt zeer onzuiver en krachteloos. Eerst langzaam komt hierin verandering. Zo verstaan wij dat het zoeken een proces is dat we geen van allen kunnen overslaan. Het is een proces van vele, vele ondervindingen. Want opgejaagd door onze gedachtenbeelden gaan wij over tot experimenten. Wij associëren ons met allerlei stromingen hier in de wereld, omdat wij de waarheid en de juistheid onze gedachten dienen te toetsen in de praktijk. Daarom zijn er zoveel die al heel wat wegen hebben bewandeld, zich al heel wat moeite hebben getroost en al heel wat hebben geworsteld alvorens de geestenschool te vinden. Troost u, want allen hebben die weg moeten gaan. De lichtkrachtinjecties van het geestvonkatoom, het staren in het ineigen kristal, moeten zo lang voortgaan tot een zo zuiver mogelijk gedachtenbeeld wordt geschapen. In de geestenschool wordt u daarbij krachtig geholpen. Dag in, dag uit, uur na uur stelt men pogingen in het werk om u de wegen en de bedoelingen van de goddelijke zon uit te leggen. Ze als het ware woord voor te spellen, opdat ge ten slotte het mentale beeld van de onsterfelijke zo zuiver mogelijk met u zult meedragen. Bij u, naast u, in uw openbaringsveld moet zo klaar mogelijk het beeld van die onsterfelijke hemelse mens mentaal geboren worden, alvorens de leerling het feitelijke, zoekende stadium op het pad verlaten kan. Paulus spreekt over het beeld van de hemelse mens dat de kandidaat in zich moet dragen. Het gaat hier om een zeer wonderlijk mysterie dat nog nimmer in de school ontsluierd kon worden. 1 Korinthe 15 zegt tegen de leerlingen die zich voor het pad gereed maken: let erop, niet het geestelijke gaat vooraf, doch wat tot de ziel behoort. Daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit de hemel. Zoals de aardse is, zijn ook de aardsen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. Gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik u, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, noch het vergankelijke het onvergankelijke. Zie, ik leer u een heilsgeheim. Wij zullen veranderd worden. Het vergankelijke moet zich met de onvergankelijkheid bekleden. en het sterfelijke met de onsterfelijkheid. Dan zal in vervulling treden het woord dat geschreven staat: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Als de kandidaat na veel oriëntatie op de lange weg van het zoeken het beeld van de onsterfelijke heeft gevormd, als een mentale conceptie uit de lichtkracht geboren en buiten het lichaam om door de straling der goddelijke zon versterkt en belevendigd, kan een nieuwe stap worden ondernomen. Die nieuwe stap is, zo zegt Paulus, een heilsgeheim, dus feitelijk een geneesmiddel, een middel tot heel worden. En de receptuur daarvan is dat het vergankelijke zich met het onvergankelijke moet bekleden, het sterfelijke met het onsterfelijke. De nu besproken mentale conceptie speelt daarbij een belangrijke, een overheersende rol. Laat ons dit wonderen ingrijpen nu nader beschouwen.